Goedemorgen gemeente. Van harte welkom deze zondagochtend 26 januari alweer. Fijn dat u er allemaal bent. En het is goed om de Heer te prijzen en te loven en dat met elkaar te doen. Want we zijn als broeders en zusters aan elkaar gegeven en we mogen blij zijn om in alle vrijheid zo bij elkaar ook samen te mogen komen. Ja, ook de kinderen zijn er. Welkom. Goed dat jullie er zijn. In een hoekje nog, maar ja. Hopen dat jullie ook een goede ochtend zullen hebben op de dienst. Ja, vandaag zal onze broeder Don Ceder voorgaan. Van harte welkom ook. En Gods zegen toegewenst bij de woordverkondiging strakjes. Voor we verder gaan met de dienst willen we samen bidden. Zullen we de handen vouwen? Ja, vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons bij elkaar hebt gebracht deze ochtend. Dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen om u te loven en te prijzen. Heer, en dat we dat mogen doen met elkaar, met de zangmuziekgroep, met de kinderen, heer, met jong en oud. Heer, en wilt u ook zo zijn bij degenen die thuis zijn, heer, die niet konden komen vanmorgen. Wilt u hen ook een goede tijd geven als ze het ook afluisteren. Wilt u hen zo zegenen. Dank u wel dat u bij ons bent, heer, en dat we het van u mogen verwachten. En gemeente, zo mogen we ook weten dat deze morgen onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn handen is begonnen te doen. Genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Ja, zoals ik al zei, ook de mensen die de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren, ja, wensen we ook God zegen toe, hè? Dat we ook hen niet vergeten. Dan vragen we gebed voor onder andere de volgende mensen. Hè, afgelopen dinsdag is er de afscheidsdienst geweest van onze broeder Jan Brandwijk. Wilt u ook blijven bidden voor zijn vrouw Janneke en de kinderen en de familie eromheen. Er is natuurlijk een enorme lege plek ontstaan, ook bij de kleinkinderen natuurlijk, ook in de gemeente Jan. Die kende Jan niet. Hè? Dus wilt u ook voor hen blijven bidden? Wilt u ook blijven bidden voor de andere families die zo kort geleden een dierbare hebben moeten missen? Hè? En denk aan Els, maar ook aan René en Margriet Smak. Hè? René's vader was overleden. Dan nog een aantal anderen. Wil Rijf is weer thuis, maar ze is wel erg moe. Ze is dus uit het ziekenhuis. Maar blijft u ook voor haar bidden, dat ze goed aan mag sterken. Ook Henny Simonis is uit het ziekenhuis en is nu in het gebouw Ten Anker. En dat is precies op de gang waar Joke vroeg op ook zit. Dus ze mogen ook elkaar zo ontmoeten. Het is fijn. Dien van der Horst is ook thuis en het gaat beter met haar knie. Maar ze moet nog wel veel oefenen en het gaat stukje bij beetje gaat het beter af. Met de aarde gaat het steeds wat minder. Dus blijf ook voor haar en voor mijn vader en de familie zo bidden. Nou, dit zijn natuurlijk maar een aantal namen. De meeste mensen kunt u vinden op de lijst bij de ingang wel bekend. En vaak wordt ook een kaartje of een bezoekje natuurlijk gewaardeerd. Dan iets anders. Er wordt flink aan het kerkbouw geklust, zoals u wel doorheeft. Morgen zal de stoffeerder komen, geloof ik, voor het podium. En er zijn flink een aantal nieuwe kozijnen geplaatst deze week. Maar de volgende agendapunten gaan gewoon door. Morgen zal, denk ik, de kerkraad bijeenkomen. Ja, ik heb het voorgesteld omdat volgende week niet doorgaat. Dus, maar dat, daar ga ik eigenlijk even wel van uit. Heeft u nog wat te melden, dan kunt u even ons op de hoogte brengen. Aanstaande woensdagochtend is er de inloop morgen voor koffie, thee en een goed gesprek met elkaar. En ook donderdagavond zal, zo de Heer wil, om 8:00 de gemeente bidstond plaatsvinden. Bij deze wil ik ook u oproepen om al te bidden voor de aankomende ledenvergadering, voor de jaarvergadering. En mede voor de aftredende personen en de mensen die u mag gaan uitkiezen. Het is echt belangrijk dat we Gods wil daarin verstaan. He, dus maak er ook echt een gebedszaak van. Het is nog een tijdje ver weg, maar ik zou zeggen, begin er al mee. Volgende week zondag is de eerste van de maand. Er zal er een zondagochtend bidstond zijn, waar u van harte bent uitgenodigd. En dat begint om 9:15, wel bekend in de kinderkerk. Volgende week zal, zo de Heer wil, onze broeder Martin voorgaan. En Ed Boekenstein zal dan ook het heilige avondmaal bedienen. Dus we hebben het heilige avondmaal volgende week. Graag ook gebed voor hen, uiteraard. En nu gaan we eerst God prijzen met de zang- en muziekgroep. Frank?
We beginnen met de kinderliedjes. We beginnen met Kleuren, Kleuren. Zijn er nog kinderen die mee willen zingen? Zelf hier op het podium. Kun je zeggen dat je erop op hebt gestaan voordat de stof erop zat? Is Ik ben nooit alleen.
Thank you.
de kinderliedjes alweer. Mogen jullie naar de kinderkerk? Dan gaan wij verder met zingen van Hoor de roep van de koning. Opwekking 701. Dit is Kom Volk van de Verrezen Heer, opwekking 723.
Yeah.
Heb de Heer je goed lief. Opwekking 691. We zingen samen in de naam van Jezus. Opwekking 167.
Oh,
gezegende dienst.
Goedemorgen, kerk. Het is een voorrecht dat ik hier mag zijn en voor mag gaan in het woord. En ik zou graag ook eerst willen openen in een woord van gebed. Trouw Vader, ik wil u danken voor deze ochtend dat we hier vandaag mogen zijn. Vader, dit is uw dag. Dit is de dag waarop wij samenkomen om ook lof en eer te geven voor wie u bent en wat u gedaan heeft. Vader, voor wat uw Zoon Christus gedaan heeft aan het kruis, Vader. Dat we daardoor geheiligd en gerechtvaardigd mogen zijn. Vader, ik bid dat u vandaag tot ieder vandaag mag spreken. Dat u mij daardoor ook mag gebruiken. Vader, dat u zaadjes plant in de harten van ieder. Dat u hen bemoedigt met dit woord. En dan ook bekrachtigt voor de komende dagen, maar ook de verdere stappen. Vader, wilt u daarin leiden, wilt u daarin wijsheid geven. En we dragen deze dienst volledig op aan u. In de naam van Jezus, dank u wel. Amen. Zij die mij niet kennen, ik ben Don Ceder. Ik ben gevraagd om vandaag het woord met jullie te mogen delen, wat ik een hele voorrecht vind. Ik ben hier eerder geweest, volgens mij vorig jaar. Het was tijdens een avond, dus een aantal van jullie herken ik nog van gezicht, een aantal van jullie niet. Maar het mag de pret niet bederven, want ik geloof dat ik iets speciaals heb, een boodschap wat ik ook bij u wil neerleggen. Daarvoor zou ik weer willen vragen of u het woord zou willen openen. En dan wil ik met u lezen in 2 Korintiërs. Het is een bekend schriftgedeelte, wat geschreven is door Paulus. En we zien Paulus daarin in een moeilijke fase van zijn leven. Het is een fase waarin hij twijfels heeft, waarin Paulus, die ook heel veel heeft meegemaakt, toch ook zijn twijfels uitspreekt naar God toe en bepaalde dingen ook moeilijk vindt. En ik ga eerst met u lezen, hoofdstuk 12, en dan zal ik lezen vanaf vers 7. Ja. En ik zal 8 nog niet lezen, ik zal even bij vers 7 blijven staan. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik wil het even daarbij houden. We zien hier Paulus, toch een grote man God. Dus iemand die God heeft weten te veranderen, die zijn leven volledig heeft gegeven en toegewijd aan het evangelie. En iemand die daarmee ook hele mooie en bijzondere dingen gedaan heeft. Ik durf zelf te stellen dat een van de redenen waarom we hier vandaag mogen zitten, komt door het harde werk, het onverzettelijke werk van Paulus destijds. Dat was een man die God machtig wist te gebruiken. Een man die in verschillende landen en steden sprak en vele mensen tot bekering kwamen. Dat was een man met geweldige kwaliteiten, ook een salving. Een man die vele mensen genas, ook mensen uit de dood opstonden. En die op een hele machtige wijze gebruikt werd door God. Paulus was iemand met heel veel sterke punten. Heel veel krachtige punten. Net zoals velen van ons, velen van jullie, ook hele krachtige eigenschappen hebben. Sterke kwaliteiten. Vandaag wil ik niet stilstaan bij de kracht die we hebben. Hoewel we dat ook zeker hebben, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars. Vandaag wil ik stilstaan bij toch, wat mij betreft, een wat onderbelicht aspect van het christen zijn. En dat is niet alleen kijken naar waar we sterk in zijn, maar ook durven herkennen waar we zwak in zijn. En we treffen Paulus op een moment dat hij zwak is. Paulus, de geweldige man Gods, die hele mooie dingen heeft weten te doen, die onverzettelijk was, niets kon hem tegenhouden tot aan de dood, die vindt zichzelf op een moeilijke plek. En als wij het over bekende mensen hebben, als wij het over helden hebben, en krachtige mensen zoals Paulus, dan benoemen wij vaak mensen en roemen we vaak mensen om hun bijzondere en krachtige kwaliteiten. We staan vaak, als we het over onze helden hebben, ik weet niet of u persoonlijke helden heeft, maar als we door de geschiedenis heen kijken naar krachtige mensen, helden, dan staan we heel vaak stil bij wat ze allemaal gepresteerd hebben. En hoe goed, en hoe sterk en hoe krachtig ze wel niet waren. Ik moest nadenken over iemand die krachtig is, maar ergens ook nog wel een zwakheid heeft. Want we kunnen krachtig in Christus zijn, maar we zijn ook allemaal mens. En dat betekent dat we niet perfect zijn en daarmee ook zwakheden hebben. Zwakheden die u kent, zwakheden die God kent. Misschien kennen sommige zwakheden andere mensen. Kennen andere mensen uw zwakheden, maar er zijn ook misschien zwakheden die niemand anders kent dan u en God. Zwakheden die u misschien diep heeft weggestopt. Zwakheden die u misschien, waardoor misschien moeilijke vragen opkomen. Zwakheden waardoor u soms twijfel heeft. Of zelfs vragen naar God toe. Hoe het kan dat deze situatie in stand blijft. En ik moest denken aan de krachtigste figuur die ik kon bedenken. En ik kwam niet uit bij een mens. Ik kwam uit bij een superheld. Ook wel logisch. En ik kwam uit bij Superman. Ik weet niet of we fans hier hebben die dan toen de tijden stripboeken en de films allemaal bekeken. Maar Superman, velen van jullie die kennen deze figuur. En als een krachtige held. En die kon heel veel, had heel veel sterke kwaliteiten. Maar Superman had ook een zwakheid. En ik ga even kijken of ik in de zaal wat kenners heb. Wat was de zwakheid van Superman? Ook zie daar een kenner. Zeg het maar. Kryptonite. Dat klopt. Als kryptoniet. Voor zij die de films kennen. Superman kon alles. Vliegen. Hij kon zelfs ademen in de ruimte. Het duurde een paar tellen voordat hij van Den Helder in Zuid-Afrika was. Om iemand te gaan redden. Hij kon alles. Maar er was één zwakheid. Ik denk ook wel logisch, anders zou het helemaal niet leuk zijn, zo'n film. Superman wint altijd. He, er moet wel iets zijn om het een beetje spannend te houden. Dat was inderdaad kryptoniet. Als velen van jullie dat misschien weten, een soort groene spul uit de ruimte. En als Superman dat zag, dan verstijfde hij en kon hij niets meer. Weet hij, net een klein kind. En dat was altijd het gevaarlijke. En in films en stripboeken had de slechterik altijd een stukje kryptoniet. En toen werd het spannend. Dus zelfs Superman, hè, een persoon waarvan het woord super voor staat, ook die had zijn zwakheid. Maar ook als we kijken naar menselijke figuren, dan zien we over wie we ook praten, over wie we het ook hebben in de geschiedenis, misschien in uw familie, maar ook door de eeuwen heen in Nederland, maar ook over de hele wereld. Als we het over sterke mensen hebben, als we krachtige mensen hebben, als we helden hebben, dan hebben we het heel vaak over de sterke punten. Soms lopen we voorbij over het punt dat ook de meest sterke mensen ook zwakke kanten hebben. Het ook moeilijk hebben gehad. En we praten vaak over helden, ook in het christendom, hè, over Maarten Luther, over Calvijn. Maar ook op politiek vlak, want er zijn heel veel mensen die fans zijn van ik noem het Winston Churchill, en nog heel veel andere wereldleiders. Vaak roem, terwijl we allemaal ook weten dat met de mens zijn, inherent aan het mens zijn ook zwakte komt. Maar vaak praten we daar niet over. En ik denk dat het mooi is dat Paulus hier, een sterke man, toch iets van zijn kwetsbaarheid laat zien. Dus zoals ik aangaf is Paulus een machtige man Gods, die heeft ook bijna de helft van het Nieuwe Testament uiteindelijk op papier weten te zetten. En iemand waarvan wij tot op de dag vandaag nog over praten en veel van kunnen leren. Maar ook Paulus besefte dat hij op een situatie kwam waar zijn talenten, wat hetgeen wat God hem gegeven had, hem niet kon helpen. Het leek zelfs dat, ook al bad hij kwam er niet vanaf. En wat hij noemde, hij zei dat zijn doorn in het vlees was. Zijn doorn in het vlees. Paulus is verder niet op ingegaan wat zijn doorn in het vlees was. Maar we kunnen wel lezen dat hij dat heel vervelend vond. Het was iets wat maar niet weg wou gaan. Het was iets daar waar Paulus vaak bad en dingen weggingen. demonen verdreven werden, mensen genezen waren, was er een kleine doorn dat maar niet weg wensen te gaan. En theologen en geschiedschrijvers die vragen zich af wat het was, maar er is niet een eenduidig antwoord. Sommigen zeggen dat dat zijn mentale gesteldheid was, dat hij misschien toch gekweld was door zijn verleden, daar waar Paulus eerst op christenen ook jaagde, en echt ook waarschijnlijk vreselijke dingen heeft gedaan uit volle overtuiging, maar toen hij Christus tegenkwam, zijn leven bekeerde en dan radicaal ook het woord verkondigde. Maar ja, het verleden vergeet je niet zomaar. Dus sommigen zeggen dat dat misschien Paulus kwelde. Dat hij toch misschien met een bepaald een soort schuld zat, soms iets psychisch, waardoor hij af en toe toch werd teruggeworpen aan hetgene wat hij voorheen had gedaan. Anderen zeggen dat het fysiek was. Er werd gezegd dat hij slechte ogen had en dat er nog andere fysieke kwalen waren. Anderen zeggen dat het de verdrukking was. Het feit dat overal waar hij kwam, stevige verdrukking was. Waardoor hij niet alleen fysiek, maar ook mentaal ook echt te lijden kreeg. Dus de theologen en geschiedschrijvers zijn er niet helemaal over uit. En ook Paulus die houdt het een beetje spannend. Hij laat niet weten wat het is. Dus hij draagt daar ook bij aan het mysterie. Maar feit blijft dat hij het wel heeft over zijn doorn. Iets wat ondanks gebed, ondanks pijn en moeite niet weg lijkt te gaan. En misschien het komt ons denk ik allemaal voor dat wij doornen in het vlees hebben. Dat wij situaties hebben, misschien karaktereigenschappen, of bepaalde specifieke situaties waarin wij misschien gevraagd hebben aan mensen, maar ook aan God, gesmeekt hebben, misschien zelfs tranen gelaten hebben om een bepaalde situatie te verwijderen. En daar waar God dat kan, omdat God almachtig is en God ook een liefdevolle God is, zijn er situaties die op een of andere manier niet weggaan of niet verbeteren. En wat doet u dan? Wat doe je als doorn in het vlees niet weggaat? Wat doe je als er een situatie komt waarin je God vraagt om dat weg te halen, maar het antwoord van God niet is wat u wenst te horen? Hoe gaan we daarmee om? En dat is iets wat heel lastig is soms, om mee door te gaan. Soms begrijpen we heel veel dingen niet. Ik heb ook begrepen dat er iemand, een lid, recent is overleden. Dat brengt natuurlijk heel veel pijn met zich mee, heel veel verdriet, misschien ook heel veel vragen. En Paulus die had het ook, als hij het had over zijn doorn. Hoe gaan we daarmee om? En wat doe je als je in een situatie zit of een gevoel hebt dat je heel veel andere mensen kan helpen, dat je heel veel goede dingen doet, maar een bepaald punt hebt waarin je zelf niet kan helpen. Of alsof God dat niet lijkt weg te halen. Ik wil drie punten meegeven waarvan ik denk dat wij gesteund en getroost kunnen worden als we kijken naar deze situatie van Paulus. En het allereerste wat ik wil meegeven is als wij dit stuk lezen, dan zien wij, ik lees even een stuk door in alleen vers 8 nog. Hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Daarbij refereert hij naar die engel van Satan die kennelijk een doorn in het vlees zou hebben gestoken. 3 maal. En het is niet dat God niet luistert, het is niet dat God niet hoort. Het is soms dat God het antwoord geeft wat wij misschien op dat moment niet verwachten. Maar 3 punten wat ik zou willen geven is dat als wij lezen, dan zien we dat Paulus heel duidelijk ziet dat het een doorn is in het vlees is gestoken. Het is God die iets toelaat. Het is niet God die iets niet kan doen. Het is niet God die iets niet kan tegenhouden. Maar Paulus lijkt te begrijpen dat God iets toelaat in zijn leven. Paulus lijkt te begrijpen dat het niet is dat God niet wil, dat God niet kan instappen, maar dat God iets laat gaan, dat God iets toelaat in zijn leven. En dat kan ons overkomen. Er kunnen situaties of zwakheden zijn waar God bepaalde dingen toestaat, om welke reden dan ook. En dat het niet is dat God dat niet kan weerhouden, maar God dat toestaat. En we zien dat Paulus daar heel erg van doordrongen is. Dat er situaties zijn waarin God ons toestaat om zwak te zijn. Dat er heel veel dingen zijn waar we goed in zijn. Heel veel dingen zijn die wij kunnen oplossen. Maar er zijn sommige dingen die gewoon niet weggaan. Maar dat lijkt God toe te staan voor een bepaalde reden. En dat is goed om dat door te laten dringen. Omdat het helpt voorkomen dat wij in een situatie komen waarin wij God anders gaan zien dan dat hij is. Als een God die bepaalde dingen niet kan. Als een God die niet luistert of God die niet hoort. God hoort ons. God houdt van ons. God is met ons. Maar er zijn situaties waar wij geen antwoord op hebben, maar God wel iets toestaat. Wel een situatie besluit niet weg te halen. Er kunnen heel veel redenen voor zijn, maar ik denk dat de belangrijkste vraag is aan u, aan mij, aan Christen in zulke situaties, hoe gaat u daarmee om? Hoe gaat u met zwakheden om in uw leven? Hoe gaat u om met de situatie waarvan het niet weg lijkt te gaan? Daar zijn meerdere mogelijkheden. U kunt zeggen, en dat had Paulus ook kunnen doen, die zeggen, God, nou, deze doorn in het vlees is zo vervelend, het is zo kwellend, weet u wat, ik kap ermee. Laat maar zitten. En hij had gewoon kunnen zeggen, ik hou ermee op. Ik ga ergens schuilen in de hoek en ik ga mij richten op mijn zwakheid en daar de rest van mijn leven aan tijd spenderen. Het zou heel jammer zijn, omdat Paulus nog heel veel te doen had. Omdat Paulus ook heel veel mensen en heel veel dingen had kunnen bereiken. Maar Paulus koos daar niet voor. Paulus koos om door te zetten en te volharden en weten wie zijn God was. En dat is ook een keuze die u heeft en waar u elke keer mee geconfronteerd wordt als u met de situatie komt en geconfronteerd wordt met uw eigen zwakheid. Wat is uw reactie daarop? Bepaalde acties of bepaalde dingen die u niet kunt tegenhouden, dat overkomt u. En daar kunt u soms helemaal niets aan doen. Maar waar u wel invloed op heeft, is hoe reageert u? Hoe reageert u als u bijvoorbeeld op uw werk bent en u bent geconfronteerd met een situatie waar u zich lam geslagen voelt? Als u in een thuissituatie zit en geconfronteerd wordt met een situatie waar u zich zwak voelt, een situatie waar niet weg lijkt te gaan, hoe reageert u daarop? En daar heeft u wel invloed op. Daar heeft u wel een keuze op. U kunt daarop reageren met een gevoel van wanhoop. Het komt niet goed. En eigenlijk God en de hoop die God geeft daarin ergens loslaten. Dat kan. Die keuze hebben wij. Maar we hebben ook een keuze om te volharden. Om daarin door de situatie heen te zeggen, en toch bent u God. En toch bent u goed. En ik snap dit niet. En ik begrijp dit niet, maar ik vertrouw u. En u leidt mij. En u bent naast met mij. Die keuze die hebben wij wel, desondanks hoe moeilijk dat ook kan zijn. En wat Paulus hier doet, is dat hij stelt dat hij gekweld wordt. Dat hij de Heere gesmeekt heeft tot 3 maanden toe. En dan lijkt er op een gegeven moment iets te veranderen bij hem. Een bepaalde mentaliteitverandering. Hij stond erbij. Hij heeft erom gevraagd. En hij lijkt een berusting te krijgen. Want op een gegeven moment zegt hij, en dan wil ik met u naar vers 9 gaan, van het antwoord wat Paulus geeft. Want Paulus zegt dat God wel degelijk antwoordt op een gegeven moment. Het is niet het antwoord wat hij misschien per se wou horen, maar het was wel het antwoord waar ik denk dat God ook iets in aan Paulus, maar ook aan ons zou willen laten zien. En hij zegt in vers 9, maar God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want mijn kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. We zien hier Paulus die een antwoord krijgt van God. En eigenlijk daarmee ook een soort pad geeft als het gaat hoe je omgaat met zwakheden. En Paulus lijkt te accepteren dat Paulus niet in alles perfect kan zijn. Want dat zou ook ingewikkeld zijn. Want dat kan ook een mens naar de hoofd stijgen als je alles kan en alles goed gaat. Maar Paulus lijkt te accepteren en zegt, er zijn bepaalde dingen in mijn leven waar ik gewoon niet goed in ben. Er zijn situaties waar de ander beter in is. Er zijn situaties waar ik dat heel graag zou willen kunnen, maar daar ben ik zwak in. Ik zou als persoon heel graag heel geweldig willen zingen. Dat zou ik echt fantastisch willen. Maar ik moet erkennen dat ik daar zwak in ben. U wilt mij niet horen zingen. U wilt niet veranderen, zoals de mensen die hier stonden vandaag. Hè, die wel dat talent hebben gekregen en die salving. Om daarin, om dat te doen. En er zijn ook vele andere situaties waarin u misschien sterk bent. Maar er zijn ook situaties waarin u zwak bent. En dit is geen vrij brief om niet meer te ontwikkelen. Dit is geen vrij brief om niet meer te oefenen. Dat als u toch ambities heeft om te gaan zingen, denk ik, nou ja, ik ben toch zwak, laat maar zitten. Nee, ga er vooral voor. Maar Paulus lijkt te accepteren dat daar waar hij zwak is, dat God daar een doel mee heeft. Omdat daar waar hij zwak is, God des te meer de eer en glorie kan krijgen door hem op die gebieden te gebruiken. Des te meer kan God ook laten zien dat het niet alleen menselijk handelen is, maar dat het God door ons heen is. Dat het God is die kracht geeft, ook als we pijn lijden. Dat het God is die kracht geeft, ook als we dierbaren verliezen. Dat het God is die kracht geeft, ook wanneer wij zwak zijn, dat Hij ons er doorheen, hij ons doorheen leidt. Dat het niet iets is wat wij misschien op eigen kracht zouden kunnen, of omdat we zo slim of zo rijk zijn, of zo geweldig. Nee, het is Gods liefdevolle genade, dat daar waar wij zwak zijn, daar dat wij denken dat wij het niet meer redden, dat daar een licht van God ons toch door de moeilijke en de moeilijkste situaties heen leidt. Zodat u, maar ook de wereld, kan zien wie hij is. God vraagt dus niet om te alle tijden sterk te zijn en het op eigen kracht op te lossen. Sterker nog, het lijkt alsof God zegt, het is oké om bepaalde gebieden zwak te zijn. Om daar ook open over te zijn. Want daar waar u zwak bent, kan ik mijn genade laten zien. Dan kan ik laten zien dat ik door imperfecte mensen heen, door mensen die hun zwakheden hebben, door mensen die het soms allemaal ook niet meer snappen, toch kan laten zien dat ik God ben. En dat ik hoop geef. En dat ik liefde geef. En dat ik een trooster ben. En als ik naar dit schriftgedeelte kijk, dan moet ik ook denken aan de huidige kerk. En dan heb ik het niet over dit gebouw, maar dan heb ik het over u en ik als broeders en zusters. Hedendaags. Daar waar we in een wereld leven waarin een bepaalde levensstijl als christen langzaam maar zeker door velen ook gewoon bijna niet meer geaccepteerd lijkt te worden. Het lijkt alsof daar waar christenen in de meerderheid waren en waarbij een soort vermenging was tussen cultuur en beleid en christendom, lijkt het alsof we in een periode komen, in een seizoen waarin christendom weer tegencultureel wordt. Velen vinden dat jammer. Maar ik zie dat niet anders als hoe het christendom eigenlijk altijd ontstaan is. Misschien ook wel bedoeld is. Namelijk iets tegendraads. Het was Christus die in een Joodse cultuur eigenlijk heel veel dingen zei die eigenlijk toen de tijd gewoon echt niet door de beugel konden. Hij zei dingen die zo tegencultureel, zo revolutionair waren. Nou ja, dat heeft hem uiteindelijk ook zijn leven gekost. Hij is aan het kruis opgehangen. Dank God dat hij opgestaan is. Maar zo is het christendom begonnen. Dat is begonnen met mensen, ook met Paulus, de discipelen, de eerste kerk. Dat is begonnen met mensen die durfden op te staan. Mensen die in hun zwakheid toch durfde te staan voor Christus en wie ze waren. En het heeft, doordat bepaalde mensen, bepaalde jochies en ook krachtige vrouwen, met het klein beetje wat ze hadden, opstonden, dat daardoor een golf over de hele wereld is gekomen van het evangelie en wij vandaag hier mogen staan. Onderschat u zelf niet. Onderschat u ook vandaag de dag niet. Ik geloof dat als wij als christenen hetgeen wat Paulus hier aangeeft, ook voor ons vandaag de dag van betekenis als kerk kan zijn. Dat wij niet als kerk alleen maar sterk zijn en krachtig en institutioneel. Maar dat wij toch ook durven te erkennen dat we in een zaal zitten met heel veel imperfecte mensen. En dat is oké. Want het zou wat zijn als er een perfecte kerk zou zijn. Als er een perfecte kerk zou zijn waarin iedereen perfect was, dan zou uw aanwezigheid het verpesten. Dus dan kunt u liever wegblijven als u hoort dat er ergens een perfecte kerk is. Want u zult het helaas verpesten. Want er zijn geen perfecte mensen. Er zijn geen perfecte kerken. Het zijn allemaal mensen, zondaren, gered door genade, geheiligd en gerechtvaardigd, die, die Christus proberen te volgen. Maar daarin alsnog, alsnog hun zwakheden hebben. En hoe mooi is het als wij als kerk daarin ook elkaar daarin de genade durven te verlenen en te scheppen. Ik heb het een keer eerder ook over Paulus gehad en ook over Doren toevallig. En dan kwam er iemand naar mij toe en die zei, dankjewel dat je dit aankaart. Want ik voelde dat ik mij altijd perfect moest houden, dat ik mij groot moest houden als ik in de kerk zat. Want mijn zwakheid dat mocht je niet laten zien. Want als je dat zou laten zien, dan heb je een probleem. En toen dacht ik, zo, dat is niet de bedoeling. Volgens mij is het juist zo dat we allemaal naar Christus toe zijn gekomen. Dat we allemaal hebben besloten ons kruis op te pakken en Christus te volgen. Juist ook omdat wij ziek waren en genezing nodig hadden. Juist ook omdat wij met een klein beetje wat we hadden, dat geven aan de Heer. Juist ook omdat we niet perfect zijn, maar wel een perfecte God kennen en hebben. En hopen in zijn evenbeeld te mogen wandelen. Dus ik denk dat wat Paulus hier aangeeft misschien ook voor de kerk vandaag geldt. Wereldwijd. Maar ook misschien hier van vandaag. Dat ook door uw zwakheid heen, dat God daarin zijn genade wil laten zien. Ja, en misschien is het ook mooi om daar wat vaker bij elkaar over stil te staan. Dat als het gaat om thuis, of financiën, of werk, of welke situatie ook wat uw leven zomaar kan opslokken. Verdriet, depressie, wat dat ook mogen zijn. Hoe mooi is het als wij als christenen daarin in de kerk een veilige plek vinden. Een plek waar God de ander mag gebruiken ook om door de zwakheid zijn kracht te laten zien. Volgens mij staat het in de Openbaringen, maar dan staat er ook door de kracht van uw getuigenis of van mijn getuigenis overwinnen wij. Daarin wordt eigenlijk aangegeven dat soms vertellen waar jij zwak in bent aan de ander, maar ook hoe je daarmee omgaat, de ander kan bemoedigen om opeens sterk te zijn. Soms is niet uw krachtverhaal wat iemand inspireert, maar ook uw zwakte en hoe u daarmee omgaat in Christus, wat de ander kan inspireren. Ik heb een keer een verhaal verteld over hoe ik af en toe gevraagd word om te spreken. Ik ben tegenwoordig ook advocaat. Ik heb een advocatenkantoor. Maar ik ben ook gemeenteraadslid. En al die dingen bij elkaar maken dat ik heel veel moet praten. Ik moet de hele dag ben ik aan het praten. Het houdt maar niet op. Maar ik weet nog dat ik als tiener dat eigenlijk helemaal niet zo fijn vond. Want ik heb een stotter. Dat was toen veel erger, nu iets minder. Maar dat heb ik nog steeds. En ik weet dat ik als tiener juist heel bevreesd was om vooraan te staan. Om in het openbaar te spreken. Ik wou het niet, want ik bang was voor wat mensen zouden zeggen. Of mensen zouden denken. Het is op een gegeven moment mijn wandel met Christus geweest, waarin ik ook steeds meer zag dat er bepaalde deuren open gingen. Dat God mij een bepaalde kant op probeerde te leiden. En hoe koppig als ik ook was, probeerde ik langzaam maar zeker met vallen en opstaan, gaf ik daar gehoor aan. En ik vond mezelf opeens voor mensen en dan moest ik wat vertellen. En vond ik verschrikkelijk. Vond ik verschrikkelijk. Waarom? Omdat ik daar zwak. Dat was mijn zwakheid. En mijn zwakheid werd aan het licht gebracht. Ik voelde soms heel wreed van God. Dat diegene waar we zwak in zijn, dat hij daar vol op de licht schijnt. Maar ik heb ook door de jaren heen gemerkt dat dat voor vele mensen ook een bemoediging mag zijn. Dat ik ook daar vrij over mag praten en mag zeggen, ik ben nog steeds niet perfect. Zal ik ook niet worden. Maar dat is niet erg. Als God mij in mijn zwakheid op die wijze wilt gebruiken, dan wilt God u ook in uw zwakheid op bepaalde wijze kunnen gebruiken. Waarom? Zodat uiteindelijk God de glorie krijgt. Het is niet ik die zo geweldig retorisch alles perfect weet te zeggen en te duiden. Nee, absoluut niet. Maar het is wel Gods genade door mij heen, waardoor ik in mijn zwakheid sterk mag zijn. En dat is een voorbeeld van een getuigenis van mijn kant, waarin God sterk mag zijn in mijn zwakheid. En waar mag God in uw zwakheid sterk zijn? Waar kan God door uw verhaal En hoe u daarmee omgaat. En hoe u daar misschien overwinningen ook behaalt. Hoe mag God u daarin laten zien dat u sterk bent? En ik denk dat dat het verhaal is en ook de boodschap en ook de ernst en het belang van het Paulus hier toch, de Paulus die bijna perfect lijkt, toch hier toch laat zien dat daar waar hij zwak is, dat God daarin sterk is. En dat is ook wat ik u wil meegeven. Daar waar u zwak denkt te zijn, bent u sterk. En daar waar u zwakke momenten kent, juist dat zijn de gebieden waar God zich wil laten zien in uw leven. En ook in het leven van anderen misschien, door uw verhaal heen. En we kijken heel vaak naar wat we niet kunnen. Vaak belemmeren we, doen bepaalde dingen niet, solliciteren niet voor een vacature of in de kerk, omdat we denken, dat kunnen wij niet. Vaak focussen we voornamelijk op wat we niet kunnen. Maar als ik naar Paulus kijk, dan zie ik een man waarvan ik heel veel kan leren. Want Paulus keek niet naar wat hij allemaal niet kon. Paulus kon heel veel niet. Maar wat kon hij wel? En dat is eigenlijk ook de vraag die ik bij u wil neerleggen. Er is heel veel wat u niet kunt, geloof ik graag. Maar wat kunt u wel? Wat zijn de dingen die God wilt inzetten en wilt gebruiken? Dat is ook een mentaliteit die ik bij Paulus zie, waar ik ook heel veel vreugde uit kan halen. Omdat ik zie dat Paulus niet perfect was, maar zich toch liet leiden door wat God hem gaf. Dat hij daarmee begon te rennen. En in een ander boek, namelijk Filippenzen, daar wil ik graag met u naartoe om het stuk te lezen. Dan zien we ook een glimp van Paulus zijn mentaliteit, wat hem drijft. We zien Paulus die eerder aan de Korinthe schreef over zijn doorn. En dat hij dat waarschijnlijk nooit zou kwijtraken. Maar toch heeft leren leven daarmee. Omdat in zijn zwakheid God sterk mag zijn. En hij daarin een openbaring kreeg. Zegt Filippenzen, geeft hij aan de kerk van Filippi ook een andere bemoediging. Ik wil graag lezen Filippenzen 3. Vers 12 tot 14. Dit is ook een schriftgedeelte dat heel bekend is. Volgens mij vertel ik geen dingen die u niet eerder misschien zo gehoord heeft, maar ik wil u bemoedigen daarin. Om in uw zwakheid te weten dat u sterk mag zijn, zich getroost mag voelen. En dat Paulus daarin ook hetzelfde had en dezelfde dingen heen ging waar wij doorheen gaan. En hij wist op te staan en door te gaan. Want hij zegt in Filippenzen, hoofdstuk 3 vers 12. En het is niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. We zien Paulus hier die absoluut niet erkent dat hij alles al gehaald heeft. En als Paulus niet perfect is met alles, met zijn cv, met zijn christelijke cv, weet je, waar staan wij dan? Paulus heeft zoveel moeten doorstaan en toch zegt hij, het is niet dat ik er al ben. Nou, als Paulus er nog niet is, waar zijn wij dan? Maar Paulus erkent dat hij misschien daar ook nooit zal komen. Hij zal misschien nooit perfect zijn. Hij jaagt de voetsporen van Christus na. Hij hoopt ooit daar te kunnen zijn, daar waar Christus was. Maar dat is niet het doel voor hem. Het doel voor hem is niet per se uiteindelijk eindigen zoals Christus, maar het najagen daarvan. Want dat najagen, dat is een dagelijkse belofte aan jezelf en aan God. Het is een dagelijkse toewijding om elke dag weer je best te doen. Om weer een stap vooruit te zetten. En zo kom je er wel. Als je nu denkt, zo, ik moet uiteindelijk als Jezus worden. Nou, dan haken de meesten van ons af. Ik in ieder geval wel, want ja, dat gaat het niet worden, denk ik. Maar Paulus die helpt ons hierin door te zeggen, hij haalt vol. Maar eigenlijk, als het een dagelijkse toewijding wordt, als je elke dag opstaat en zegt, God, ik ga vandaag proberen als u te zijn in mijn wandel. Ik ga een stap vooruit zetten. En als u dat doet, en dat eigenlijk volhoudt elke dag, dan bevindt u zich op een pad waar Paulus zich ook bevond. Namelijk een pad waarin u hoopt te bereiken en u eigenlijk probeert te grijpen wat Christus voor u heeft. U staat in het leven waar u nu eigenlijk naar uw doel kijkt vooruit. En dat geeft zo'n motivatie, zo'n kracht. Omdat u niet kijkt naar wat u niet heeft, maar u kijkt naar wat u wel heeft. En dat kan voor iedereen anders zijn. We hebben allemaal andere talenten, allemaal andere gaven. Maar als u zich vooruitstrekt en zegt, met het kleine ga ik doen wat Christus mij gegeven heeft, ga ik mij uitstrekken. Ja, dan kunt u misschien dagelijks zich in een leven bevinden, in een leven stappen, in een avontuur, ongeacht uw leeftijd. Misschien bent u in de tweede helft van uw leven. Maar ook als u denkt, ik wil dat grijpen, dan kunt u zich in een leven bevinden waar het misschien nog wel eens een avontuur kan zijn. Omdat dat klein beetje wat u geeft, als u zegt, Heer, ik geef het aan u. Misschien ben ik niet meer de snelste, misschien ben ik niet meer de sterkste. Maar het klein beetje wat ik nog heb, dat geef ik aan u en ik grijp het. Nou ja, dan kunt u zien misschien wat voor moois God door u heen kan doen. In bemoediging naar anderen toe. Door uw toewijding te zien, door uw liefde te zien. Doordat ze in u een hoop zien die ze misschien daar buiten, met mensen die God niet kennen, nooit ervaren hebben. Dat ze dat nu bij u wel kunnen zien. En daarmee ook een stuk van Gods liefde kunnen zien. Dus richt u niet op wat u niet heeft. Want u heeft heel veel niet. En heel veel zult u ook nooit krijgen. Maar wat heeft u wel? Wat heeft u wel? Hoe oud u ook bent, waar u ook nu, in welke fase u momenteel ook in uw leven zit, u heeft altijd nog iets te geven. En als u dat klein beetje toevertrouwt in de handen van de Heer, en datgeen grijpt, en u zegt, ik grijp hetgeen wat Christus mij, en ik hoop te bereiken het voor hetgeen wat Christus mij gegrepen heeft, dan denk ik dat God u daarin ook, dat God daarin ook een stukje van hem zal laten zien door u heen. In uw eigen leven, denk in uw familie, denk op uw werk, misschien thuis. Ik weet niet of zij die al gepensioneerd zijn, of u dagelijks nog zich ergens in een mooie buurtcentrum bevindt, maar ook daar, op werk, op vakantie, in de kerk, waar u ook heen gaat. Ik weet zeker dat God datgene wat u gegeven, dat klein beetje wat u heeft nog, dat God daar hele mooie en krachtige dingen mee wil doen. Maar ik hoop dat we vandaag, als er iets is wat we meekrijgen, dat het volgende is. Dat wij niet focussen op wat we niet meer kunnen. Maar kijken naar het beetje wat we nog wel hebben, wat we wel hebben. En dat durven toe te vertrouwen in de handen van de Heer. Want dan geloof ik dat, net als Paulus, wij ons op ons doel afsnellen. En daarmee niet alleen de hemelse prijs bereiken. Want we gaan allemaal op een dag, zullen wij onze Heer ontmoeten en zullen wij de hemelse prijs ontvangen. En dat is een mooie troost en een mooie belofte. Maar ook in het hier en nu bent u nog niet klaar. Ook in het hier en nu heeft u wat u heeft, kunt u geven in de handen van de Heer. En Paulus richt zich op wat hierna komt, op het eeuwige. En dat is mooi. Maar wat Paulus ziet is ook dat wat ik elke dag die ik hier heb, wil ik toevertrouwen aan de Heer. Dat wil ik geven aan de Heer. Mijn kracht, mijn sterk, de dingen waar ik sterk in ben, maar ook de zaken waar ik zwak in ben. En ik hoop dat God u daarin ook mag bemoedigen, kracht mag geven, om datgene wat u heeft, waar u sterk in bent, maar ook waar u zwak in bent, eigenlijk uw hele leven, uw hele zijn, u dat mag overgeven aan de Heer. Want daarmee zal God geweldige dingen doen. Niet alleen in uw leven, maar u zult een getuigenis zijn voor vele mensen die dat ook hard nodig hebben. Voor generaties misschien na u. U weet niet welke zaadjes u plant door gewoon aardig te zijn naar mensen toe. Door mensen soms te ontvangen. Om soms mensen een bemoedigend woord te geven. U weet niet wat voor impact dat op een persoon kan hebben. Maar God weet dat. En God wil dat gebruiken. En ik wil tot slot nog een laatste psalm met u lezen. Ook om te laten zien hoe dicht God eigenlijk ook bij ons is. Want we kunnen soms ook in de moeilijke fases, kan het voelen alsof God ver weg is. Maar God is nooit ver weg. Het is een hele mooie psalm, psalm 139, vers 4 tot 10, die ik tot slot met u wil lezen. Dat ik ook denk dat het iets laat zien van hoe nabij God is. In onze kracht, maar ook in onze zwakheid, ons verdriet. En dat hij ons daarin nooit loslaat. Ik zal lezen vanaf vers 4. Waarin staat: geen woord ligt op mijn tong, of u, o Heer, kent het volledig. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw handen op mij. Het is wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht kunnen ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik naar de hemel, dan tref ik u daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, dan bent u daar. En al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, en al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Waar u ook heen gaat, waar u ook denkt ver te zijn van God, God zal daar zijn. En hij zal u vasthouden. En hij zal u leiden met zijn rechterhand. En dat is een troost, een belofte, maar ook een bemoediging om sterk te zijn. Ook wanneer u dat niet bent. Want als God met u is en God in u is en ook daar is waar u zwak bent, dan bent u sterk. En dan bent u ook meer dan een overwinnaar. En ik wil tot slot ook bidden. Ik wil ook een zegen uitspreken voor de kerk en ieder wie hier is. Dat God ons mag grijpen. Dat God ons daar waar we sterk zijn, maar ook waar we zwak zijn, mag vasthouden. Dat hij ons ook mag laten zien de volheid van zijn liefde. En ook daar waar we goed zijn of sterk zijn, maar ook daar waar we zwak zijn, dat hij ook daarin mag laten zien dat hij sterk is. En dat wij allemaal mogen beseffen, ook als we het niet voelen, niet ervaren of soms andere dingen aan ons hoofd hebben, dat hij elk woord van ons kent en hij nabij met ons is. En dat ons kracht geeft elke dag weer. Trouw God, ik wil u danken voor uw kerk, voor uw gemeente, Heer. Vader, net als Paulus kunnen wij zwak zijn op bepaalde momenten in ons leven. En Vader, wij weten dat u dat toelaat. Wij weten dat u daarmee uw plan heeft. Maar Vader, soms is het ook lastig om dat te zien. Vader, wij bidden dat wij de openbaring die Paulus kreeg, namelijk dat wij in onze zwakheid sterk kunnen zijn en mogen zijn, Vader, dat u ons dat mag bevestigen in ons hart. Dat u ons mag laten zien dat daar waar wij tekort schieten, u dat overcompenseert met uw kracht en genade. Dat wij mogen zien en mogen weten dat we er ook mogen zijn. Ook als we niet perfect zijn. Ook als wij door dingen heen gaan, Vader God, waar wij ons verzwakt voelen. Maar ik bid dat u ieder mag bekrachtigen hier, door de kracht van uw Heilige Geest, om ook sterk te zijn. Vader, om op te staan. En Vader, ook vast te grijpen wat u voor hen heeft. En ieder hier heeft een ander doel, een andere bestemming, een ander pad, Vader, waar u zijn heen wilt leiden. Maar Vader, uiteindelijk behoren wij u toe. En zijn onze daden en alles wat wij doen, dat behoort u toe, Vader. Wilt u ons daarin leiden ook, om ook een levensstijl te hebben, waarin wij elke dag weer een toewijding aan u durven te maken. En proberen vast te grijpen wat u heeft. Dat wij niet kijken naar wat wij niet hebben, maar ook kijken naar het klein beetje wat we wel hebben. En durven inzien en ook stappen durven te nemen. Wetende dat het klein beetje in uw handen levens kan veranderen, Vader. Wilt u ons daar ook voor gebruiken? Ik bid ook, Vader, dat wij een besef mogen krijgen van uw nabijheid in ons leven. Vader, u bent voor ons, achter ons, Vader, naast ons, Heer. Vader, waar we ook de wereld gaan en eraan komen, daar bent u, Heer. En u houdt ons vast en u leidt ons. Wij zijn in uw hand, Vader. En daarmee mogen wij ook getroost zijn. Vader, wetende, Vader, dat u ons draagt. En ik bid ook, Vader, dat wij ook daar waar u ver lijkt, daar waar wij soms niet bij u stilstaan, Heer, dat wij ook mogen diep in ons hart mogen weten en beseffen dat u voor ons bent. U bent niet tegen ons, Vader, maar voor ons. En u leidt ons. Ik bid de zegen voor deze kerk. Ik bid voor kracht, Vader God. Vader, ik bid voor liefde, Vader. Vader, ik bid ook voor kwetsbaarheid, Heer. Dat door getuigenissen, Vader, u alle eer en glorie mag krijgen, Heer. Zegen ook de leiderschap. Zegen alles wat u doet, o Heer, Vader, en het werk in Den Helder. Dit bid ik en ik dank u ook, Vader, voor wat u gaat doen. Wat u al reeds aan het doen bent. In de wonderbaarlijke naam van Jezus. Amen. Ik wil u danken. En ik hoop dat u hier iets aan heeft gehad. Ik ben op het hart gedrukt om de collecte niet te vergeten. En dat zal ik ook zeker niet doen. Omdat dit ook iets is waarvan ik geloof dat... dat het belangrijk is dat wij een gevend hart hebben. God heeft onze financiën absoluut niet nodig. U heeft het gelezen. God is alomvattend. Maar ik denk dat God heel vaak over geven spreekt in het woord. Omdat God ook een stuk wil laten zien van wie hij is. En dat is een gever. God is een gever. En door daar continu in zijn woord ook over te spreken en de broeders en zusters te bemoedigen om ook te geven, denk ik dat God daarin nog iets wil laten zien van wie hij is. Dus ook hierin kunt u gesterkt worden. En ook hierin, door te geven, ziet u iets meer van Gods hart. Dus ik zou graag willen vragen, als u klaar bent, om uw gift te geven. Ik weet niet of er mannen zijn of hoe dat gaat. Ja, zijn mannen zullen langzaam. Het is in elke kerk anders. Dus mannen die komen langs en wees gezegend.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het fantastisch vanochtend. Het heeft mijn hart diep geraakt. Ik heb geen woorden, maar ik wil even iets delen. Het is vandaag ook 12 jaar geleden op de dag dat Rijn is overleden. En dat er een groot verdriet was in ons leven. Maar ja, ik zou willen zeggen, het is niet zo dat alles zomaar... gaat van, ja, elke dag ervaar ik dat het allemaal, ja, weer zo goed gaat. Maar juist ook dat God in die hele moeilijke tijden, elke dag, er toch is. En dat hij steeds ook de kracht geeft waar je werkelijk zelf versteld van staat. En als ik zo jullie allemaal zo zie zitten, dan denk ik, we weten allemaal inderdaad dat er verdriet is, ook in onze gemeente op dit moment en alles wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen zeggen en ook wel misschien kunnen getuigen van de kracht die God geeft elke dag. En ook inderdaad de mooie dingen die mogen blijven, die er zijn. Ik ben dankbaar voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik heb onlangs een kleinkindje erbij gekregen. En dat is een groot wonder. Het is een wonder van ons allemaal. Van al onze kinderen, kleinkinderen. En ik wil God de eer geven, ook in mijn leven, van wat Hij elke dag doet. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het is wel de keuze inderdaad om door te gaan. Iedere keer weer. En zeker ook in deze tijd. En we mogen uitzien naar wat de Heer gaat doen, ook in ons leven, wat voor ons ligt. En dat we dankbaar mogen zijn voor inderdaad van alles wat we nog hebben, ook al is het misschien klein, kan misschien ook groot zijn. Ik dank God voor wie Hij is. Amen.
Zegen met u uit te spreken. En dat zal ik ook doen vanuit de nummer 6. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u schijnen. en zijt u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Een gezegende dienst verder. Een gezegende dag verder.